Komend weekend brengt het Moskou Classical Ballet de klassieker Giselle, Assepoester en Coppelia naar Theater Carré. Dit balletgezelschap danste al eerder uitverkochte voorstellingen van Romeo en Julia. De dansers uit Moskou worden begeleid door het Balletorkest, de vaste partner van het Nationaal Ballet en het Nederlands Danstheater. Wij spreken vandaag met Piet van Gennep, directeur van het Balletorkest. Goedemiddag, Piet.
Goedemiddag,
welkom.
Hallo.
Welkom in de uitzending.
Dank je.
Nou, eerlijk gezegd is het de eerste keer dat ik een directeur van een balletorkest spreek. En ik vraag me af, hoe kom je in die functie?
Ja, goede vraag. Ik geloof niet dat daar een vast recept voor is. Maar bij mij is het eigenlijk begonnen bij mijn ouders, vrees ik. Ik ben een artistieke moeder, zij is kunstenares en mijn vader is boekhouder.
Ja.
Dus dat gaf de bijzondere combinatie in mij dat ik talent heb voor muziek. Ik heb conservatorium gedaan, ik ben violist, als violist opgeleid. Maar daarna ben ik economie gaan doen.
Ah.
En heb ik een carrière in de financiële hoek gehad. Nederlandse Bank, Ministerie van Financiën. Toen in de consultancy. En daar kwam de cirkel eigenlijk weer terug. Want daar heb ik vrij veel voor de culturele sector gedaan. En daar begon mijn hart toch ook weer heel erg hard voor te kloppen.
Ja.
Dus toen kreeg ik het vertrouwen van de muzici van dit orkest om deze functie te vervullen.
Wat een mooie...
En zo is het gekomen.
Ja, een magische mix.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En hoe ziet zo gemiddeld een werkdag eruit van een balletorkestdirecteur?
Nou ja, het leuke van mijn dagen is dat ze toch allemaal heel erg verschillend zijn. Dat vind ik zelf heel erg leuk aan deze functie. Gisteren bijvoorbeeld hadden we een repetitie voor de aankomende Nationaal Balletproductie die de 24e in première gaat.
Mm-hmm.
Nou, dan ben je even bij zo'n repetitie. Dan spreek je de muzici, heb je een overleg met staf om te kijken van nou, wat kan er beter, welke projecten komen er aan.
Ja.
S'avonds, gisteravond was ik bezig met een strategisch document over de wat verdere toekomst, gebaseerd op wat de minister in haar visiebrief heeft geschreven en de Raad voor Cultuur heeft geadviseerd. Dus ja, het gaat eigenlijk alle kanten op zo'n dag. Heel gevarieerd en daardoor heel erg leuk, vind ik zelf.
Ja, en nou, je noemde al... De cultuur, de overheid, zijn er uitdagingen op dat gebied dit jaar?
Nou ja, kijk, wij werken met 4-jaar periodes. Dus wij krijgen per 4 jaar krijgen we onze subsidie. En de minister maakt ook een koers voor 4 jaar. We hebben nu natuurlijk een nieuwe minister.
Ja.
Nou, met een positief geluid vind ik zelf. En zij gaat ook toewerken naar de periode hierna. Hè. Die begint in 2020 of 2021 eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
Ja, daar anticiperen wij op. Dus wij zijn in dit jaar eigenlijk vooral bezig met de strategie richting 2021 voor onszelf gewoon heel scherp en helder te krijgen.
Ja.
Dus dat is mijn uitdaging voor dit jaar, om daar goed beslaagd aan ijs te komen.
Oké, maar je klinkt positief.
Zeker. Nou ja, de politieke wind wat dat betreft richting de cultuur, die is echt veranderd. Hè? De tijden van Zijlstra, de gure tijden zullen we zeggen, die zijn voorbij.
Ja.
De tijden van Zijlstra zijn ook voorbij. Ja, en nu zijn er ministers Bussemaker geweest en nu Engels Hoven. Die hebben toch wel een echt ander geluid en dat is veel positiever. Ik denk, het doet veel meer recht aan cultuur en ja, geeft ook beter zicht op wat voor de maatschappij belangrijk is. Hè, en dat cultuur daarvoor belangrijk is.
Zeker, zeker. Ja, dat kunnen wij helemaal onderschrijven als cultuurzender natuurlijk.
Ja.
Je geeft leiding aan een orkest dat zowel het Nationaal Ballet als het Nederlands Danstheater begeleidt. Kun je ons vertellen hoe deze combinatie tot stand is gekomen?
Ja, nou, dat is heel leuk hoor, die partijen, want ze zijn erg verschillend. Een leuk weetje is dat ze vroeger 1 gezelschap waren.
Oh.
Bijna 60 jaar geleden zijn er een 16-tal dansers afgesplitst en zijn NDT begonnen.
Oké.
Nou, toen bestond het orkest nog net niet, 5 jaar later wel. En dat is eigenlijk vanuit het besef van, ja, dat zijn 2 vooraanstaande dansgezelschappen. Die verdienen gewoon een eigen en een goed orkest.
Ja.
Dus zo is de traditie van balletbegeleiding bij ons orkest tot stand gekomen.
Ja.
En dat is heel erg lang 50-50 geweest. 50 mm-hmm. voorstellingen voor de ene en 50 voorstellingen voor de andere. Musiceren.
Mm-hmm.
Dat is nu wat anders. Nu is vooral Nationaal Ballet onze hoofdafnemer, zullen we maar zeggen. Onze belangrijkste partner.
Ja.
Wij doen de traditionele balletten met de Tchaikovsky's en nou, pakken groot uit. Heerlijk voor ons. NDT is heel anders. Hè. Is een moderne dans, creëren heel veel. Vragen ook weer andere dingen van ons als orkest. Wat meer flexibiliteit, wat andere formaties. eigenlijk ook onderdeel van de choreografie. Dus dat is heel spannend en doet er een heel ander beroep op ons als orkest en op de muzici. En ja. Die combinatie is eigenlijk fantastisch. Dat daagt echt uit.
En heeft de opera een eigen orkest?
Ja, de opera heeft een eigen orkest, ook een fantastisch orkest. Dat is het Nederlands Philharmonisch Orkest, is de vaste operapartner.
Ja.
En dan zijn er nog zo'n 3-4 andere orkesten die één keer per jaar ongeveer ook een operaproductie doen. Maar dat is inderdaad een eigen orkest.
Ja,
ja, dat klopt.
En zou je kunnen stellen dat een balletorkest aan andere eisen moet voldoen dan een concertgebouworkest of dat voor de opera speelt?
Nou, dat is grappig dat je dat vraagt, want dat is inderdaad het geval. We hebben de bijzonderheid dat, dat we met de dansers werken. Hè. De dirigent is daar eigenlijk de bemiddelaar tussen, dus die ziet wat er op het podium gebeurt. Dat zien de muzici niet. En die vertaalt dat in zijn bewegingen naar het tempo wat de muzici volgen.
Ja.
Dus de muzici moeten heel erg goed opletten wat er op die avond dan precies gebeurt. Want het kan zomaar zijn dat er twee solisten de ene avond een ander tempo dansen dan twee andere solisten in dezelfde rol de avond daarna.
Oh, wat interessant.
En dat zit dan heel fysioloos in elkaar. Hè? Dus dansers met lange benen bijvoorbeeld. Nou ja, die blijven wat langer in de lucht, dus die draaien wat langzamer. Ja, dat is heel geestig. En kleinere dansers met wat kleine posturen, die draaien gewoon wat sneller, die springen wat minder hoog.
Ja.
Dus dan moet je allemaal op anticiperen als dirigent, dus ook als muzikus. Dus het anticiperend vermogen van een muzikus in een balletorkest moet gewoon heel groot zijn.
Ja, dus indutten wordt meteen bestraft.
Ja, indutten zit er niet bij. Dat lukt niet.
En ik las dat je het beste balletorkest ter wereld wilt worden. Wat is nu nummer 1 balletorkest?
Nou ja, dat is een goede vraag die je stelt. Kijk, er is niet iets als een Champions League, hè, waar je ieder jaar een winnaar kunt aanwijzen.
Mm-hmm.
Dat hebben we niet. Er zijn ook geen rankings van. Maar deze ambitie die we voor onszelf hebben uitgesproken, die helpt ons als het ware een spiegel waar we in kijken. Dus dan kijken we naar onszelf, kijken we naar hoe kunnen we nou nog beter worden.
Ja.
Het inspireert ons om het beste uit onszelf te halen. En het helpt ook om, als we gasten krijgen, en dan krijgen we regelmatig dirigenten uit Engeland, uit Rusland, uit Amerika, om ook aan hen die vraag voor te leggen. Van, wat kunnen we van jullie leren? Of van het gezelschap in Amerika of in Engeland?
Ja.
Dus het geeft ons een soort van punt op de horizon. Ja, daar willen we naartoe.
Ja.
We weten niet precies wanneer we er zijn. Misschien zijn we er al, dat zou zomaar kunnen. Maar dat geeft in ieder geval aanleiding om veel te leren en te kijken hoe het bij anderen gebeurt. En op die manier steeds beter te worden.
Ja, ik vind dat wel mooi om te horen dat er dus niet zozeer sprake is van concurrentie als wel van uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de orkesten.
Ja, precies. Want er valt zoveel te leren. En verschillende culturen pakken de dingen toch weer anders aan.
Mm-hmm.
En daar kunnen wij de vruchten van plukken. Zij van ons ook, hè, en wij van hen.
Ja.
Dus dat is het mooie ervan, door die ambitie zo te formuleren.
En is er dan een orkest in de wereld dat er uitspringt, waarvan je zegt, dat vind ik echt fenomenaal wat zij doen?
Ja, god, je hebt natuurlijk fantastische orkesten. Hè? De Wiener bijvoorbeeld, Wiener Philharmoniker, die hebben ook balletbegeleiding, toporkest. Mariinsky in Sint-Petersburg, fantastisch. San Francisco, New York, dus de grote steden, Londen, Parijs.
Ja.
Dat zijn allemaal geweldige orkesten.
Mm-hmm.
Die het ook fantastisch doen.
Ja.
Maar ieder orkest heeft weer zijn eigen specifieke opbouw, zullen we maar zeggen. Wij hebben een vaste kern van 45 muzici.
Mm-hmm.
Die helemaal op de top gespecialiseerd zijn. En we spelen altijd in dezelfde formatie. Dat is een van onze krachten. Dat ons samenspel dus heel geraffineerd is. Je hebt ook orkesten die naast ballet ook opera en ook concerten geven.
Ja.
Die zitten vaak met verschillende samenstellingen binnen één productie. Dus dat wisselt dan heel vaak. Nou, dat geeft dan weer wat onrust. En dan is het samenspel kan daaronder leiden.
Ja.
Jullie dus spreken... ieder orkest zijn eigen specifieke dingen.
Je noemde al een Russisch balletorkest. We gaan dan nu over naar jullie buren aan de Amstel, Theater Carré. Die presenteerde eerder al Romeo en Julia van het Moskou Classical Ballet. Begeleiden jullie dat destijds ook?
Nee, toen waren wij daar niet bij.
Ah.
Nee.
Nou, dat wordt dan nu de primeur bij Giselle en Coppelia. Assepoester is het derde ballet dat opgevoerd wordt. En is dat dan met een opname of waarom spelen jullie daar niet bij?
Ja, dat is inderdaad met een opname. Kijk, het was heel voortuinlijk, heel gelukkig hoe dat hier nu met de planning ging. Omdat we het nu konden combineren met onze andere activiteiten. We hadden vorige week Some Thoughts van NDT, geweldig programma, première.
Ja.
Volgende week Dutch Doubles met het Nationaal Ballet. Dus deze week gaf de mogelijkheid om samen te werken met Moscow Classical Ballet. Wat geweldig is, een mooie kans.
Ja.
Maar dan moeten we in een heel korte tijd moeten we dat allemaal voor elkaar zien te boksen. Dus de twee producties lukt, hè, dus Giselle Coppelia en Cinderella lukte niet als poester. Dat is dan net te veel om in die korte tijd nog te kunnen realiseren.
Ja, snap ik. Want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Hoe bereiden jullie de voorstellingen voor? Gaat het al, zijn er generale repetities met het ballet of is het gescheiden tot de avond zelf?
Ja, precies. We moesten in een heel korte tijd moeten we dit dus voor elkaar boksen. Dus wat er gebeurt is dat de muzici iets meer de gelegenheid hebben gekregen om zichzelf individueel voor te bereiden. Op de partijen, die hebben we over laten komen uit Rusland overigens. Dus dat was nog een hele klus, hè, om al die, dat Cyrillische schrift, dat is toch, gelukkig kan onze bibliothecaresse Russisch lezen.
Ja.
Maar dat moet allemaal vertaald worden en helder ingeschreven worden. Dus dat was echt een flinke klus. Muziek voorbereiden, wat meer dan normaal.
Ja.
Toen kwam maandag de dirigent Sergej Kondrashev, de vaste gastdirigent van Moscow Classical Ballet, is dat. Die kwam repeteren, 's ochtends het ene stuk, 's avonds het andere stuk. Dan hebben we voor ieder stuk één generale en dan de première, de voorstelling zelf.
Wat een druk programma.
Ja, het is echt. De muzici zijn hard aan het werk deze week.
En ja.
Het is geweldig dat ze dit. Ik heb ze daarin betrokken van jongens, gaan we dit doen? Kunnen we dit doen? Willen we dit doen?
Ja.
En ze zetten allemaal hun schouders eronder om dit mogelijk te maken. Dus het is geweldig om te zien.
Ja, nou, ik heb nog allerlei vragen die ik je zou willen stellen, maar we lopen helaas uit de tijd. Dus. Nog één laatste. Zowel het balletorkest als het Moscow Classical Ballet bestaan beide ruim 50 jaar. Zoveel ervaring. Ik denk dat dat een betoverend ballet zal worden. Met mooie muziek. Maar is er iets wat jij nog tegen de luisteraars zou willen zeggen die misschien nog geen kaartje hebben gekocht? Waarom komen?
Ja, waarom komen? Kijk, dit zijn echt fantastische klassiekers. Hè? Je hebt Hamlet op het podium. Je hebt Schuld en Boete in de literatuur. Dit zijn klassiekers die moet je een keer gezien hebben in je leven. Dus ik zou zeggen, ren naar je laptop of je iPad of whatever. Ga naar Carré en bestel die kaarten.
Oké.
Ja.
Nou, dat kunnen wij ook onderschrijven. En ik dank je hartelijk voor dit interview, Piet. En we hopen inderdaad op uitverkochte zalen komend weekend.
Ja, zeker. Ik heb gehoord dat er zaterdag en zondag nog kaarten beschikbaar zijn.
Oké.
Voor Coppelia en voor Giselle. Dus daar liggen mooie kansen in het verschiet voor dit weekend.
Goed, voor de luisteraars. Jullie hebben het gehoord. Mis het niet. En check amsterdamfm.nl of carré.nl voor het kopen van kaartjes.